bisogna sapere che devi tenersi di una parola.
Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. En de diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor kerk en Israël. Doorbrengst wordt gebruikt om in Nederland relaties op te bouwen met de Joodse gemeenschap en verzet vanuit de kerk tegen het toenemende antisemitisme. Zondag 11 oktober hopen we voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee J.W. Hooidonk uit Oldebroek. En 's avonds om 6:30 dominee M. Baan uit Veenendaal. Beide de diensten hier in CCK 2. Morgen beginnen de catechisaties weer. Informatie kunt u vinden in de kerkbode en op de site. Dit alles zo de Heere wil en wil leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is dan in stilte Psalm 114, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, van die God die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan luisteren naar Psalm 15 en daarvan het eerste vers. Psalm 15, vers 1. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot? dat hij bij het heuglijkst gunstgenot uw heilig Sion mogen bewonen. Psalm 15 vers 1, en we kunnen niet zingen, maar ik hoop dat u mag zingen in uw hart, zoals Paulus dat ook schrijft, ik meen in zijn brief aan de Colossense, zingende met aangenaamheid in uw hart. Psalm 15, het eerste vers. Wij willen ook vanmiddag het geloof belijden met de 12 artikelen. En daarna zingen wij, of luisteren wij naar Psalm 15, het tweede vers. Die in zijn wandel zich oprecht en was betoond van valse streken. Zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijf spreken. Psalm 15, het tweede vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de strijdende kerk van alle tijden en plaatsen. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen, gemeente, twee gedeelten uit Gods heilig woord. En wel allereerst uit het Oude Testament, uit het boek Prediker, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 6. Prediker 5, de eerste 6 versen. Prediker 5, vers 1 tot en met 6, dat is onze eerste schriftlezing. En daarna lezen wij Matteüs 5, vers 33 tot 37. Prediker 5, vers 1 tot 6 en daarna Matteüs 5, vers 33 tot 37. Matteüs 5, vers 33 tot 37, dat is de tweede schriftlezing, maar nu eerst Prediker 5. En wij beginnen te lezen bij vers 1. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelve te betalen. Want hij heeft geen lust aan zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. En laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen. En zeg niet voor het aangezicht des engels dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijks toornen om uw stemmen willen en verderven het werk uw handen? Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, alzo in veel woorden, maar vrees gij God. Hier eindigt de eerste schriftlezing. En dan nu een lezing uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 5, de bekende bergrede. En daarvan de versen 33 tot en met 37. Matteüs 5, vers 33 tot 37. Is onze tweede schriftlezing. En daar luidt het heilige woord van de Heere als volgt. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is: gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods. Nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten. Nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit den boze. Hier eindigt ook onze tweede schriftlezing. Gemeente, willen zometeen in de prediking luisteren naar zondag 37 van onze catechismus. En laten we die ook samen nog lezen nu. Zondag 37, waar het ook gaat over het zweren van de eed. En daar gingen ook deze beide schriftgedeelten eigenlijk over. Ze zullen zometeen ook terugkomen in de prediking. Catechismus zondag 37 is aan de orde van de behandeling. En daar wordt gevraagd in vraag en antwoord 101. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam God een eed zweren? En het antwoord: ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert. om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedsweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. En dan het volgende vraag en antwoord. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee. Want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover ook onze catechismus. En laten wij dan nu, voor en met elkaar het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed, laten wij bidden. Eeuwige, almachtige God in de hemel. Het is voor uw aangezicht, Heere, dat wij komen. En daar gaat het toch ook over. Ook in de prediking vanmiddag. Dat wij voor uw aangezicht staan en leven. En dat daarom onze woorden weinige moeten zijn. Heere, wat ontbreekt in ons hart doorgaans het besef van wie u de heilige God bent. En toch, Heer, het is zo'n genade als u daar iets van afdrukt, van uw heiligheid en uw majesteit. Waarvoor wij, Heer, nietige mensen zijn, die alleen maar kunnen beven voor u. Maar als u daarin ook laat merken, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat u nou gemeenschap zoekt met mensen, kinderen. Ja, met zondige mensen, kinderen. En dat wij daarom ook tot u mogen bidden. Ja, dat u het zelf zegt in uw heilig woord. Doe mij uw stem horen. Heere, wat een wonder dat we hier zijn vanmiddag. En dat we tot u mogen bidden. Maar Heere, dan is er in ons hart ook verdriet. Want als u het zegt, doe mij uw stem horen, dan kunnen we dat niet, Heere. Omdat we niet samen kunnen zingen. Vanwege een virus. Heere, wilt u dan zelf voor uw lof en uw eer zorgen. Ook in deze dienst. Want Heere, misschien moet het ons iets leren. Dat wij zwijgen moeten. Misschien zegt u het wel wat u ooit tegen uw volk Israël zei. Doe het getier van uw liederen van voor mijn aangezicht weg, want ik kan het niet horen. Want er zit geen hart achter wat mij vreest. En lieve heren, misschien is er wel iemand hier vanmiddag die erachter kwam en achtergekomen is in zijn of in haar leven. Nou vraagt God dat ik hem verheerlijk. En nou is de Heere het ook zo waard. Om de lof en de eer en de aanbidding te krijgen, ook uit mijn mond. En nou met een gesloten mond over de aarde, nou Heere God, niet u die eer en die lof te kunnen geven die u zo waard bent. En misschien wel zingen. En toch, Heere God, het hart erachter. Ach, lieve Heere, wil u er zelf voor zorgen dat in ons hart die lofzang komt, die lofzang terugkomt. Zoals Maria mocht zingen, mijn ziel maakt grote Heere. Ja, Heere, dat zo zal zijn, omdat we u onze zaligmaker mogen noemen. Omdat u ons in onze lage staat, Heere, de hand reikt. En omdat u het bent, die uit die hoge hemel uw lieve Zoon, de Heer Jezus, gezonden hebt. Naar zwijnen naar beesten, naar mensen die u niet zoeken, Heere. Naar mensen die van u afwijken, die altijd weer tegen u overtreden, die altijd weer tegen u opstaan, die vuil zijn in zichzelf, maar die wilt u wassen en die wilt u reinigen in die bloedfontein. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus, o Heere, mag Hij ook deze middag centraal staan. Ook als het gaat, Heere, over een bijzonder onderwerp, het zweren van de eed. Ja, dat mag en dat kan in sommige gevallen. Dat moet dan ook zijn, tot eer van uw naam. En Heere, wilt u dan zelf ook ons onderwijs geven, als het daarover gaat. Wat dat betekent, wat dat inhoudt. En hoe dat ook samenhangt, ook met onze overheid, die dat ook van ons mag vragen. Dan willen wij u ook danken dat wij een overheid mogen hebben. En Heere, dan bidden wij u, mogen wij ook die overheid maar gedurig bij u brengen. En dat willen we ook nu doen, Heere. En dat u ze ook wijsheid schenkt en dat u ze ook wijsheid geeft om alle beslissingen te maken rondom die hele corona-epidemie. Maar Heer, in alle dingen. En wilt u geven dat ze rekening zullen houden met u en uw woord. Want Heere, dan moeten we u wel belijden dat wij als land en volk u de rug hebben toegekeerd. En dat er ook in ons land zoveel gebeurt. Soms ook wettig geregeld is. Wat tegen uw geboden ingaat. En Heere, dan willen we ook bidden. Geeft u ons bekering. Ons allereerst, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn. Mensen die zoeken om uw woord te horen. Maar Heere, dan ook onze hele samenleving. Mag ook die corona-epidemie iets losmaken. Wilt u geven dat er mensen tot geloof en bekering zullen komen, Heere? Dat is iets waar u toch ook mee doorgaat. Ook in 2020, anders bestond de wereld niet meer. Want als de laatste uitverkorene ingezameld is, dan zal het einde zijn. Maar Heere, u gaat nog door met uw werk. En Heere, daarom bidden wij ook en vragen wij ook. Gedenkt u ons en gedenkt u ons zoals we hier bij elkaar zijn. Als we u nog niet kennen, als we nog zonder u door het leven gaan. O Heere, geef dan dat veranderen zal, ook deze middag. Heere, maar ook als we u mogen kennen, met u mogen leven. Dat dan toch iets, ook vanuit de prediking, ons weer dichter bij u zal brengen, Heere. Dat het ons zal bekeren, ons zal stilzetten. En Heere, dan bidden we, mag het ook toch voor heel ons volk gelden. Mag het toch ook heel voor zoveel mensen zijn die ook helemaal vandaag niet in de kerk komen. Die van u vervreemd zijn, Heren. Die het misschien niet eens weten wat er in uw woord staat. En hoe heerlijk dat evangelie is. Ook in ons land, Heren. Die het nog nooit gehoord hebben. Die zo'n verkeerde indruk hebben van wat een kerk is. Heren, daar zijn we misschien zelf ook wel schuldig aan. Ach, Heren, we bidden u. Wilt u zelf toch zorgen dat uw werk en het werk van uw handen, het werk van uw Zoon, de Heer Jezus, dat het gelukkig zal voortgaan. Heren, wij bidden om uw zegen. Een zegen over deze dienst. Een zegen ook over ons persoonlijk leven, want u kent ons allemaal zoals we hier zitten. En u weet wat ons bezighoudt en u weet, Heren, wat er in ons hart is. Ach ja, dan bent u het. Die de harten kent en doorgrondt. En die ook weet of het waarheid is in ons binnenste. Heren, wij vragen u, geef ons, als we hier bij elkaar mogen zijn, ook met ons verdriet en met de zorgen die we hebben. Misschien over familieleden, ernstige zieken, maar dat we toch alle dingen, Heren, in uw handen mogen geven. Met de blijde dingen die er zijn, ook met de dingen waar we dankbaar voor mogen zijn. Heere God, wilt u dan zelf ook werken hier in Vriezenveen? En het bijzonder ook hier in deze buitengewone wijkgemeente, Heere God. Wilt u ook proponent Lucas alles geven wat hij nodig heeft? Zegen hem ook in al het werk wat hij hier mag doen. Heere, we zijn zo afhankelijk van u. En zonder u kunnen we niet. En Heere, als we toch van u verwachten, ja, dan beschaamt u toch niet. En dan laat u toch niet staan, degene die tot u roepen. Dan bent u een hoorder van de gebeden en dat laat u merken, Heere God. En daarom mogen wij u ook aanroepen. Nee, niet omdat wij zelf iets verdienen, niet omdat wij nou iets mee kunnen brengen, ook vanmiddag niet. Het enige wat we mee kunnen brengen naar de kerk, dat zijn onze zonden. Maar heren, dan liggen hier al uw beloften. In een opengeslagen Bijbel op de kansel. Dan pleiten wij op uw eigen woord en dan pleiten wij op het bloed der verzoening. Waar zouden we anders op pleiten, heren? Hoe zouden we anders tot u durven naderen? Hoe zouden we anders tot u kunnen spreken? Heren, we bidden. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus. Zie zo op ons in gunst. En geef, Heere God, met alles wat ons bezighoudt, dat deze dienst ook mag zijn. Tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. Amen. De gemeente willen als inleiding op de prediking luisteren naar de 10 geboden van de Heer, het 4e vers. Dat is gezang 1, het 4e vers. Misbruik geen zins de naam des Heren. Zweert nimmer een valse eed, want hun die zijn de naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. Eerste gezang, het 4e vers. Gemeente, in zondag 37 gaat het dus over de eed. Ja, dat is eigenlijk best bijzonder, hè, dat de catechismus daar een hele zondag aan wijdt. En je zou denken, ja, moet het daar nou ook dan over gaan, een hele preek lang? Want ja, hoe vaak krijg je daar nou mee te maken in je leven, dat je een eed moet zweren? Ik weet niet of er hier mensen zijn die dat wel eens hebben gedaan. Misschien wel. Maar misschien ook helemaal niet. Nou, in ieder geval vond de catechismus het belangrijk om dit aan de orde te stellen. En ik ben ook blij dat de opstellers dat gedaan hebben. Want het is denk ik ook een zondag waar we heel veel van kunnen leren. Waar veel onderwijs in zit. En dat kan ik er natuurlijk vanmiddag niet allemaal uithalen. Deze zondag die is gericht tegen de wederdopers eigenlijk. Hè? Want de wederdopers die zeiden, ja, een eed zweren, dat mag nooit. Nou, daar kom ik dan straks een beetje aan het einde van de preek nog wel op terug. Want de catechismus zegt, dat mag nou wel een eed zweren. De eerste vraag is, mag men godzalig bij de naam van God een eed zweren? En dan is het antwoord ja, als de overheid dat van haar onderdanen vraagt of ook anders de nood het vordert. Misschien even goed om nog even het verband te schetsen. U weet, de catechismus die is bezig met de behandeling van de 10 geboden. En ik meen dat dominee Budding, die heeft de vorige vraag en antwoord met u behandeld, zondag 36, vraag en antwoord 99 en 100. En het gaat hier eigenlijk over het derde gebod, namelijk over het gebruik of misbruik van de naam van de Heere God. Het is geformuleerd als een verbod. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Dus de 10 geboden van de Heere die leren ons de dingen die we niet moeten doen. Maar daar zit, en ik hoop dat u dat ook weet, daar zit ook altijd een andere kant aan. Want de catechismus die gaat niet alleen, of de 10 geboden, die gaan niet alleen over wat nou verboden is, wat je niet mag doen. Maar de 10 geboden gaan juist ook over wat geboden is, wat je wel mag doen. Wat niet de bedoeling is en wat wel de bedoeling is. Dat moeten we ook altijd heel goed beseffen als we ook naar de 10 geboden luisteren. Als ze 's morgens ook voorgelezen worden in de dienst. Dat we niet alleen maar denken, het is een rijtje met verboden. Nee, het zijn geboden. Het gaat juist ook om onze levensopdracht, zou je kunnen zeggen. Wat we wel moeten doen. Kijk, als we dat niet beseffen, als we nou de 10 geboden alleen zien als een rijtje van dingen die niet mogen, dan blijven we aan de oppervlakte steken. En dan verval je in een godsdienst van vooral allerlei zaken maar zoveel mogelijk vermijden. Dat mag niet en dat mag niet en dat mag niet. En dan kun je heel uiterlijk, heel fatsoenlijk en heel netjes leven, maar dan kom je eigenlijk aan heel Gods wet niet toe. Zeker niet aan de kern van de wet. Iemand zou, als het bijvoorbeeld over dit derde gebod gaat, iemand zou kunnen denken, vloeken dat doe ik eigenlijk niet. En ik hoop dat dat van u allemaal geldt. En mijn collega's misschien, die hoor ik nog wel eens een vloek zeggen. En dan moet je er natuurlijk ook iets van zeggen, want anders maak je je mede schuldig. Maar ik zelf, gelukkig, ik doe dat niet. Als je zou denken dat je daarmee het derde gebod gehouden hebt, dan vergis je je. Dan heb je het verkeerd begrepen. Het gaat om veel meer. Niet alleen om wat niet mag met de naam van God, maar ook wat wel mag met de naam van God. En wat de Heere God ook wil dat wij doen met zijn naam. Dus we mogen zijn naam niet ijdel, niet leeg gebruiken. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Ik noemde nu net het vloeken, maar hoe vaak heb je in je gebed al gevloekt? Want zelfs in de allerheiligste verrichtingen, hier op de preekstoel, kan ik de naam van de Heere God ijdel gebruiken. Leeg. Zonder dat ik erbij nadenk. Zonder dat ik doordrongen ben van de heiligheid van de Heere. Dat is ook ijdel gebruik van de naam van God. Misbruik? En wat is dan het goede gebruik, gemeente, van zijn naam? Want dat wordt hier geboden. Dat wij Gods naam heiligen. Door ons doen en ons laten. Door ons spreken. Maar ook in ons hart. Met ons hart. Dat wij leven uit de vreze des Heren in een diep respect en een diepe eerbied voor God. Voor de heilige God. En als het goed is, dan brengt dit derde gebod ons ook tot de eerste bede van het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Kijk gemeente, we zijn er ook niet als we de naam van de Heere God ongebruikt zouden laten. Zo hebben de Joden het nog geprobeerd om het op te lossen. De naam van de Heere, die spreken we niet uit. Wacht. Want de Heere wil dat wij zijn naam goed gebruiken, dat is dat wij zijn naam aanroepen in de gebeden. Dat we op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. En dat wij hem loven en danken. En daarom heeft de Heer ons ook zijn naam bekendgemaakt. En ook opdat wij vrijmoedig over die naam, over de Heer, zouden spreken, ook met anderen. Kijk, dat is allemaal het goede gebruik van de naam van de Heer. En bij dat goede gebruik, daar hoort nou ook het zweren van de eed, hoort daarbij. En dan maakt de catechismus, die maakt ons een aantal dingen duidelijk over dat zweren van een eed. En een van de dingen is dat als wij een eed zweren, dat we dat alleen mogen doen in de naam van God. Ja, we hebben net gelezen vanuit Matthäus 5. De Heer Jezus verbiedt om bij van alles en nog wat te zweren. Dat was ook onder de Joden in zijn tijd een gebruik, dat ze zweerden bij de hemel en dat ze zweerden bij, nou, wat noemt de Heer Jezus allemaal op, daar in Matthäus. Dan zegt de Heer Jezus, dat is niet de bedoeling. Dat kan niet, hè. De aarde, daar zweerden ze ook bij. Ze zweerden bij Jeruzalem. Ze zweerden bij de haren van hun hoofd. Nee, zegt de Heer Jezus, zo niet. De catechismus legt ook heel duidelijk uit dat wij alleen in de naam van de Heere God een eed mogen zweren. Godzalig. En ook in welke gevallen? Niet in alle gevallen, maar als de overheid dat vordert of als de nood dat op een andere manier vordert. En waarom nou alleen in de naam van God een eed zweren? Waarom mag je niet zeggen, ik zweer bij de hemel of ik zweer bij de aarde of ik zweer bij... Nou, nee. Dat heeft te maken met wat een eed eigenlijk is. En dat leert onze catechismus ons ook en dat leert ons in dat volgende vraag en antwoord. Vraag en antwoord 102. Wat is nou een echte, een rechte eed zweren? Dat is, zegt de catechismus, dat je de Heere God aanroept, dat hij als degene die alleen het hart kent, getuigenis zal geven aan de waarheid en dat hij mij zal straffen als ik vals zweer. En die eer die ik God geef door bij hem te zweren, die mag ik aan geen enkel ander schepsel geven. Welk schepsel dan ook. Dus wat doe je als je een eed zweert? Nou, dan roep je God als getuige erbij. Je gaat als het ware voor de troon van de enige God staan. En je roept hem als getuige aan. Het is waar wat ik zeg. Je vraagt de Heere God om dat te bevestigen. En je geeft ook aan, als het niet waar is wat ik zeg, dan moet God mij straffen. Je beroept je dus op de Heere. Waarom? Nou ja, een ander die kan het niet zien of jij de waarheid spreekt. Maar God die ziet het wel. God weet of het waar is wat wij zeggen. Hij kent de waarheid. Hij kent ook ons hart. Hij weet of we het menen. Mensen kunnen de buitenkant zien, maar ons hart kunnen ze niet zien. Dat is bij de Heere anders. Hij kent het hart. Hij kent de nieren, hij kent jou zoals je hier zit vanavond. Hij weet hoe het in je hart is en wat er in je hart omgaat. Nou gemeente, daarom kunnen we ons bij een eed, als we die afleggen, ook alleen op God zelf beroepen. En daarom kunnen we ook alleen in de naam van de Heere een eed afleggen. Je beleidt over de Heere dat hij het is. Die de waarheid kent en dat hij ook je hart kent. Dat hij ook je rechter is. Die je zal straffen als je onwaarheid spreekt. Gemeente, zijn we hiervan doordrongen. Alleen de Heere aanroepen bij het afleggen van een eed. Want wat we over hem zeggen, dat kun je over niemand anders zeggen. Nou, in wat voor gevallen wordt er een eed afgelegd. Zou u daar voorbeelden van kunnen geven? Of jij? Misschien dat de jongens en meisjes daar ook wel eens over... misschien daar ook wel eens van gehoord hebben. Hè? Of het wel eens gezien hebben. Of het wel eens meegemaakt hebben dat iemand een eed aflegt. Wanneer gebeurt dat? Nou, je kunt ook wel onderscheid maken tussen verschillende soorten eden. Er is een eed die je aflegt als je inderdaad de waarheid wil bevestigen. Als iemand bijvoorbeeld als getuige opgeroepen wordt voor de rechtbank, of ook als verdachte bij de rechtbank wordt opgeroepen, dan wordt er gevraagd door de overheid om een eed af te leggen. Belooft u dat u de waarheid spreekt en niets anders dan de waarheid? En dan kan iemand zeggen, ja, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dan leg je een eed af voor de rechtbank. En je belooft, ik zal niets anders dan de waarheid spreken. Als de rechter mij een vraag stelt, zal ik niet liegen. Een eed kan ook afgelegd worden als iemand een bepaald ambt aanvaardt. Als iemand een taak gaat doen, en dat heeft toch ook te maken met het bevestigen van de waarheid. Dat heeft ook te maken met het, eigenlijk met je belofte die je aflegt om je taak naar behoren te vervullen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand rechter wordt. Of ook een ambtenaar kan soms een eed af moeten leggen. En een dokter. Als we een nieuwe vorst krijgen. Willem-Alexander. Die heeft ook de koning Willem-Alexander heeft ook de eed afgelegd. Hij heeft gezworen dat hij trouw zal zijn aan de grondwet. En dat hij zijn ambt, het ambt van koning, trouw zal vervullen. Een eed bij het aanvaarden van een functie. Waarin je echt belooft, ik zal het echt doen. Waarin je ook God tot getuige roept dat je dat echt meent. Dat het waarheid is. Dus ook om de waarheid te bevestigen. Dus eigenlijk hebben die eden, die verschillende eden, ook wel weer dezelfde inhoud op een bepaalde manier. Dit zijn allemaal gevallen, allemaal voorbeelden die ik net genoemd heb, waarin de overheid het ook van ons mag vragen om een eed af te leggen. En ik hoop niet dat u het ooit zal meemaken, dat u voor de rechter moet komen als getuige of als beklaagde. Maar het is toch wel belangrijk dat u het weet, dat u dan ook een eed af mag leggen. Of misschien wordt u wel in de gemeenteraad gekozen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Of als volksvertegenwoordiger op een andere manier dan. Mag u ook een eed afleggen? Dat je zweert, ik zal mijn ambt trouw vervullen. De overheid mag dat vragen als een instelling van God. Als een dienares ook van God. En er zou heel veel te zeggen zijn over wat de overheid eigenlijk is. En wat de overheid eigenlijk betekent. Ook naar aanleiding van deze catechismusvraag. En misschien is dat ook in onze tijd toch wel belangrijk. Ook wel voor ons als mensen die een beetje gereformeerd willen zijn. Hè? Hebben we daar nog zicht op wat de overheid ook is? Ik schrik toch ook wel een beetje als ik soms in een reformatorische krant lees dat er zoveel mensen zijn die zeggen, al die regels van de overheid, dat is allemaal maar onzin. Al die regels ook over dat virus. Daar zit vast en zeker zit daar Bill Gates achter of zo. Dat mag u natuurlijk vinden, dat mag u natuurlijk denken. Maar het blijft onze overheid, hè. Zullen we daar wel mee rekenen, gemeente? Dat de overheid ook van ons dingen mag vragen. En zolang ze niet tegen het woord van God ingaan, dan zullen we ze ook moeten gehoorzamen. En dan kunnen we het met regels niet eens zijn. Misschien bent u het er ook wel niet mee eens dat u maar 100 mag rijden overdag op de snelweg. Maar u moet zich er toch aan houden. Waarom? Omdat de overheid het van u vraagt. En ik ook trouwens. Onze overheid die door God over ons gesteld is. En je zou erover na kunnen denken. En ik kwam daar zelf niet helemaal uit. Maar dan moet u anders, dan stuurt u me maar een mail. Of we moeten het er zo nog maar even over hebben. Want ik denk eigenlijk, die overheid herinnert ons dat ook niet aan onze val meteen. Waarom hebben wij eigenlijk een overheid? Dat is toch om het kwaad onder de mensen te beperken. Als wij nou in Adam niet gevallen waren, hadden we dan wel een overheid nodig gehad? Dan was er toch geen politie nodig? Zou er dan wel een overheid geweest zijn? Misschien in een bepaalde vorm wel, maar in ieder geval niet in de vorm die we nu hebben. De overheid mag het van ons vragen om een eed af te leggen. Of, en er kunnen ook andere gevallen zijn, hè, als anders de nood het vordert. Nou, daar zou je nog ook over na kunnen denken. Welke gevallen zijn dat dan? Maar dat zijn wel zeldzame gevallen in ieder geval. Het is in ieder geval een ding dat zeker is dat wij zuinig moeten zijn met onze eden. Er kunnen omstandigheden zijn dat wij een eed moeten afleggen. Maar dat is alleen in bepaalde omstandigheden. En dan moeten we ook maar eens even vragen. Ja, wat is nou het doel van de eed? Waarom zou je nou een eed afleggen? Waar is dat eigenlijk goed voor? Dat je zegt, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Is het niet genoeg als je zegt, ja, dat beloof ik. He, die mensen heb je tegenwoordig ook, die zeggen ik geloof niet aan een God. Dus nou ja, dan zeg ik maar ja, dat beloof ik. En dan moeten we het daar maar mee doen. Waarom een eed? Nou, daar geeft de catechismus ook een antwoord op. En de catechismus geeft daarvoor een aantal redenen eigenlijk. En een aantal doelen van de eed. Het doel van de eed is om de trouw en de waarheid daardoor, door dat eedzweren, te bevestigen. En dat tot Gods eer en tot des naasten heil. Het gaat om het bevestigen van de trouw en de waarheid. Dat is het eerste doel van de eed. En dat doel, dat heeft dan weer een volgend doel, namelijk de eer van God en het heil van de naasten. Trouw en waarheid. Nou, gemeente, kom er eens om. Want ik denk toch dat we moeten zeggen, ja, daar mankeert wel heel wat aan onze, in onze samenleving, of niet? In de wereld waarin wij leven is er veel mis als het om trouw en waarheid gaat. En ik zou daar ontzettend veel voorbeelden van kunnen geven natuurlijk. Maar goed, als u zelf de krant openslaat, dan kan u zelf de voorbeelden wel verzinnen. En dan vind je daar wel mensen die het niet zo nauw nemen met de trouw en ook niet met de waarheid. Of met allebei niet zo nauw nemen. En wat zit er een wantrouwen ook in onze samenleving? Inderdaad ook wantrouwen naar de overheid toe. Wantrouwen naar de medemens toe. Trouw en waarheid. En je zou bijna misschien wel zover kunnen komen als David, die het zei, bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. Toen ging hij wel te ver, toen hij dat zei. En ja, dan kunnen we naar de krant toe gaan, maar dan gaan we natuurlijk al meteen een deur te ver, hè? Want we kunnen de krant wel naast de catechismus leggen, maar misschien moeten we ons hart naast de catechismus leggen. Hoe zit het nou met de trouw en met de waarheid in ons eigen hart? Zit het daar goed mee, gemeente, deze middag? Nou, laten we maar naar de schriftlezing gaan, naar de eerste schriftlezing. Prediker 5 hebben we gelezen. Wat staat er in de Prediker 5? Wat zegt hij? Lees maar eens mee in vers 3. Wanneer gij een gelofte aan God beloofd zult hebben, stel niet uit dezelfde te betalen. Want hij heeft geen lust aan zotten, want gij zult beloofd hebben, betaal het. Nou, de prediker die heeft het hier over mensen die een belofte doen aan de Heere God. En in de tijd van de prediker was dat bijvoorbeeld, dat lijkt hier in dit gedeelte een rol te spelen, bijvoorbeeld een gelofte om een offer te brengen. En de prediker zegt, als je nou een belofte gedaan hebt aan de Here, ja, dan maakt die belofte schuld en dan moet je ook zo snel mogelijk doen wat je beloofd hebt. Dan moet je zo snel mogelijk ook dat offer aan de Here brengen. Stel dat nou ook niet uit en stel het al helemaal niet af. Daar waarschuwt hij sterk tegen. Tegen het breken van onze beloften, het niet betalen van onze beloften. En hij zegt het in vers 4 zelfs. Het is beter dat u niet belooft, dan dat ge belooft en niet betaalt. Waarschuwing dus, hè, wees niet te snel met je woorden, wees niet te snel met je geloften. Beloof niet te gemakkelijk iets. Nou, misschien bent u wel een heel voorzichtig mens, dat zou kunnen, dat hoop ik. En dat u niet zo snel iets belooft. Dat u weet, ja, als ik het beloof, dan moet ik het ook doen. Maar stel u zelf nou vanmiddag eens de vraag, en dan zal ik het ook doen, hoeveel gebroken beloften liggen er in ons leven? En wat is dan je antwoord? Jongens en meisjes, moeten jullie ook maar even vragen. Hoe vaak heb je iets beloofd, misschien wel aan je vader of je moeder, dat je toch niet deed? Ja, wat moet dan ons antwoord zijn? En hier in Prediker 5 gaat het natuurlijk vooral over de beloften aan de Here. Hebt u de Here wel eens wat beloofd? Er zullen hier denk ik best mensen zijn die de Here wel eens wat beloofd hebben. En dat kan zijn als je ziek bent en je zegt, Heere God, maakt u me beter. Nou, als u me beter maakt, ja, dan zal ik u gaan dienen. Dan wil ik me echt bekeren, Heere. Er liggen wat beloftes op ziekbedden, waar niks van terechtgekomen is. Of misschien hebt u de Heere wel eens beloofd. Nou, Heere, ik ben in die zonde gevallen, maar ik zal het niet meer doen, Heere. En het is misschien goed beloofd en het was het verlangen van je hart. Maar kon je die belofte ook houden? Hoeveel beloften liggen er ook naar de Heere toe? Dan denk ik ook maar aan die belofte die je hebt afgelegd bij, nou, bij je openbare geloofsbelijdenis. Dat je beloofde om te volharden in het gebruik van de middelen. Dat je beloofde om te volharden in het gebruik van het lezen uit de Bijbel, van de sacramenten, ik noem maar wat. Of die belofte toen je trouwde, wat je toen allemaal beloofde, voor het aangezicht van God aan je man, aan je vrouw, wat is er van terechtgekomen? Of die belofte bij je doopvond over het opvoeden van je kind. En die belofte toen je aan het avondmaal ging. Want dat is toch ook een belofte opnieuw, vernieuwing. Ja, belofte aan de Here. En wat voor de belofte aan de Here geldt, dat geldt natuurlijk ook voor de belofte aan de naaste. En hoe vaak hebben wij onze belofte eigenlijk gebroken, gemeente? En dat hoeft niet eens altijd onwil te zijn. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat het niet lukte om je belofte te houden. Maar dat is geen verontschuldiging om je belofte niet te houden. En juist omdat wij mensen zijn die de toekomst niet kunnen overzien. En die, zoals de Heer Jezus het ook zegt, en we hebben dat samen gelezen, dat je geen haar wit of zwart kan maken. Juist daarom moeten we zo ontzettend voorzichtig zijn om dingen te beloven. De prediker zegt het ook nog in vers 5. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen. Hij zegt niet voor het aangezicht des engels dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijks toornen om uw stemmen wil en verderven het werk uw handen? Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen. Nou, dat wil zeggen, als je met je mond iets belooft en je komt het niet na, door het ook te doen, door het in de praktijk te brengen, ja, dan heeft je mond er eigenlijk voor gezorgd dat je hele lichaam zondigt. Dat je met heel je bestaan zondigt. En zegt de prediker dan, zeg niet voor het aangezicht van de engel dat het een dwaling was. Nou, er is verschil van mening hoe je die engel moet uitleggen. Sommigen zeggen dat is die priester bij wie dat offer gebracht moest worden. En En dat je dan tegen die priester eigenlijk zegt, ja, ik heb wel beloofd de Heere te offeren, maar ik doe het toch niet. Anderen zeggen, het is de Heer Jezus, de engel van het verbond. Zeg niet dat het een dwaling was. Met andere woorden, dat je een belofte doet en dat je ervan afmaakt met een smoesje. Dat je zegt, ja, ik heb het eigenlijk niet zo bedoeld. Ik had er eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Ja, er zijn allemaal omstandigheden waardoor het eigenlijk niet zo goed uitkomt. En als ik dit en dit geweten had, ja, dan had ik het wel anders gedaan. Dan had ik het niet beloofd. Allemaal ongeldige excuses, hè, die kunnen niet dienen om je belofte niet na te komen. Beloofd is beloofd. Trouw en waarheid. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Ook in Prediker 5. Wij proberen misschien met onze belofte wel een loopje te nemen. Maar de Heere die doet dat niet. Die is erop gebrand dat ons ja ook werkelijk ja is. En ons nee ook werkelijk nee is. Zoals de Heer Jezus dat zegt. Dat wij werkelijk trouw en waar zijn voor God en voor de mensen. En de prediker zegt dan nog in hoofdstuk 5 vers 5, waarom zou God grotelijks tonen om uw stemmen willen en verderven het werk uw handen. Met andere woorden, gemeente, als we onze belofte niet nakomen, zeker onze belofte naar de Heer, en we proberen ons er met uitvluchten van af te maken, dan maak je het twee keer zo erg. En dan is de Heer daar zeer vertorend op. Grotelijks vertorend staat er. Nou, dat is nogal wat, hè. Als God grotelijks vertorend op je is. Heeft u daar wel eens iets van ingeleefd? En jij? Wat dat betekent? Om nou God tegen je te hebben. Om nou de toren van God op je te hebben rust. In je doen en in je laten. God tegen, dat is alles tegen. Ja toch, gemeente? Andersom is het ook waar. Als nou God in Christus voor je is, dan is ook alles voor je. Al lijkt je misschien in je leven ook alles tegen te hebben. Trouw en waarheid. Nou, gemeente, hoe staat het ermee in ons leven? Hoe staat het ermee? Stel jezelf die vraag. En gemeente, dan moeten we misschien ook vanmiddag wel vragen, Heere God, ontdekt u mij nou aan mijn ontrouw en aan mijn onwaarheid? Laat u het nou maar zien, hè, waar ik niet betrouwbaar was in mijn leven, waar ik niet betrouwbaar ben of niet betrouwbaar overkom, laat het me zien, Heere. Maar niet de trouw en de waarheid, maar de ontrouw en de leugen het in mijn leven voor het zeggen hebben. Waar ik in de leugen leef en de leugen geloof. Heren, laat u het zien en neemt u het weg. Al die ontrouw en al die onwaarheid. Al die leugen in mijn leven. En gemeente, dat gebed, dat heb je niet één keer nodig, maar dat heb je elke dag nodig. Ja toch? De Heere heeft lust aan waarheid in het binnenste. En daarom moeten wij ook eerlijk gemaakt worden voor God. Door God. In het paradijs was het zo. Toen leefden wij in trouw en waarheid voor de Heer. En in alle opzichten werden wij geregeerd door de waarheid. En waren wij de Heer trouw? En want we leefden in een diep bewustzijn van wie de Heer is. En in ons hart was er één doorlopende indruk. En een diep besef van Gods hoge majesteit. En ieder moment was hij erbij en beseften we, hij ziet ons. En wij leefden met God. En in volkomen overeenstemming met God. Met zijn heilig en goddelijk wezen. Want die trouw en die waarheid. Dat zijn ook eigenschappen van God. En daar leefden we in, gemeente. Geen leven zonder en buiten God. We beseften zijn alwetendheid en majesteit. Hij is getuige. En zo spraken we en zo deden we. de waarheid, in trouw aan hem, in liefde tot hem. Dominee van Sliedrecht, die zegt in zijn catechismusverklaring het volgende. Waar nu de eed als middel van God ons moet brengen, namelijk bij de trouw en de waarheid, dat was er toen volmaakt en voortdurend in het paradijs. We leefden in de eed. We leefden in de trouw en in de waarheid. En gemeente, dat is nou zo veranderd. Hè? Dat is nou door onze val zo anders geworden. Wij zijn in de ontrouw en in de leugen terechtgekomen. Ons leven is in Adam één grote onwaarheid. En één grote leugen geworden. Jij zegt iemand, is het nou echt zo erg? Ja. Ja, zegt hij, maar dat valt dan wel een beetje mee. Kijk, er zijn toch ook mensen genoeg in deze wereld die nog betrouwbaar zijn en die de waarheid spreken. Nou, oké, niet altijd natuurlijk, maar toch. Er zijn toch ook wel eerlijke mensen, ook mensen die helemaal niet naar de kerk toe gaan, die echt eerlijk zijn. Soms kun je ze beter hebben als mensen die wel naar de kerk toe gaan. Nou, daar heeft u gelijk in. En toch, gemeente, buiten de Heer Jezus, hè, dan hebben we toch niet dat zicht op de werkelijkheid. Dan hebben we toch niet, ja, eigenlijk die waarheid in ons leven, die Hij is. En dan blijft ons leven ten diepste één grote onwaarheid, één grote leugen. God heeft in zijn genade naar zulke mensen die daarin gevangen zitten, in de ontrouw en in de leugen, zijn zoon gezonden. En hij heeft het met een eed gezworen. Hij heeft zijn zoon gezonden om ons te bevrijden. Van al die onwaarheid en van al die ontrouw. En om ons terug te brengen. In de trouw en in de waarheid. De Heer Jezus, Hij is de weg. En de waarheid en het leven. En door Hem kun je nou ook weer teruggebracht worden. Bij God. En in die eigenschappen van God hersteld worden. Trouw en waarheid. Uiteindelijk, gemeente, ligt het in Hem. Ligt het in de Heer Jezus, die nooit één van zijn woorden gebroken heeft. Die volkomen betrouwbaar is. Ja, gemeente, het is waar. Gelukkig is er onder de mensen nog steeds enige trouw en waarheid. De Heere God die zorgt ervoor dat het kwaad in deze wereld niet tot een volkomen ontplooiing komt. En dat mensen alleen maar aan het liegen zijn. Gelukkig niet. Dan was er geen leven meer mogelijk. Het kan wel moeilijk zijn. Hè? Mensen die tegen wie vaak gelogen is. Die bedrogen zijn. Misschien wel in hun huwelijk of zo. Die hebben soms de moeite mee om nog iemand te vertrouwen. Hè? En dat, misschien zijn die mensen hier ook wel. Maar God die geeft gelukkig nog genade. En daarom hoeven we ook niet totaal verteerd te worden door het wantrouwen jegens elkaar. Er is nog een samenleving mogelijk. Daar is die overheid ook voor. Hè? Ingesteld door God. Om het kwaad nog te beteugelen. Maar gemeente, ten diepste is het toch waar. Ja, dat niet zo is dat wij nou mensen zijn die een paar schoonheidsfoutjes hebben. Maar dat er in de kern van ons bestaan iets niet goed zit. Hè? Zolang we leven buiten God en zijn gemeenschap. Hoe waarheidslievend we op een bepaalde manier misschien ook zijn. Zolang we de Heer ontkennen, zolang we de God der waarheid niet kennen. Zolang we de Heer Jezus niet kennen als de weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus, nooit ontrouw geweest. Geen bedrog is in zijn mond gevonden. Hij werd om onze overtredingen verwond en de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De Heer Jezus, Hij gaf zijn leven voor de trouwende waarheid. En in hem komt de trouw weer terug. De trouw spruit uit de aarde, blij omhoog. De deugden van God herstelt. Wat een wonder als we dat elke zondag mogen horen, dat hij de weg en de waarheid is. En als we die weg gewezen kregen. Wat een wonder als de Heer ons eerlijk maakt. Als je gaat zien, ja, buiten hem is de leugen ook. En nou heb ik hem nodig. Wat een ontdekking als je erachter komt, hè. Dat je nou altijd veracht hebt als de waarheid. En als je door genade hem mag leren kennen. Als je alles in hem vindt. En als je door hem met God verzoend mag worden. Ja, gemeente, dan is het waar. Dan ben je nog niet van alle leugen verlost. Zelfs een kind van de Heer moet zeggen, ken ten dele. En ik heb een dwaalziek hart. De gemeente, de Heer wil dat wel opruimen in ons leven. Alle leugenachtigheid. Alle ontrouw en onwaarheid. En daarom dat gebed. Om ontdekking. En daarom ook dat voortdurend belijden. Van je ontrouw en je waarheid. En je onwaarheid voor het aangezicht van God. Heer, maakt u mij oprecht. Maak u mij waar voor u, Heer. Ik ben het niet in mezelf. Maar Heer, kom toch met uw geest. En kom toch met uw zoon. En waar hij in mijn leven is, daar word ik waar. Volkomen waar. Krijg je ook vergeving. Door dat bloed van het lam. Door dat offer wat hij bracht. En die genade en waarheid elkaar ontmoeten. Vrede en recht elkaar kussen. Ja, dan komt de trouw en de waarheid terug. En gemeente, omdat dat zo is, daarom zweren wij in de kerk geen eed. Want het is u misschien opgevallen, ik heb heel wat ambtsdragers genoemd, hè, in de overheid, hè, de artsen en rechters. Maar in de kerk zweren wij geen eden. En dan kom ik nog weer even terug op Matthäus 5, hè. De Heer Jezus die zegt natuurlijk, zweert ganselijk niet. In vers 33 en 34, daar zegt hij het tenslotte, ik pak het er even bij. Wederom hebt gij gehoord dat van de oude gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heer uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij de troon Gods is, enzovoort. Het zweert ganselijk niet. Nou, er zijn mensen, en onder andere die wederdopers, die zeiden, ja kijk, hier staat het toch heel duidelijk, hè? Je mag nooit zweren, ook niet als de overheid dat vraagt. Nou, ik heb al gezegd, hè, de Heer Jezus heeft het hier niet over allerlei soorten van zweren, hij heeft het bij zweren over bij je haren en bij de tempel en bij de aarde. Dus de Heer Jezus verbiedt hier niet het zweren bij de naam van God. Maar gemeente, de Heer Jezus die zegt dit ook in een bepaalde context. Hè? De Heer Jezus zegt dit in de context van de bergrede. En dat die bergrede die gaat nou niet over de overheid. Hè? Als je nou zou toepassen bijvoorbeeld de uitspraak van de Heer Jezus. Dat als ze je op de ene bank slaan, dan moet je ook op de andere bank slaan. Als je dat zou toepassen op de overheid. Dan zeg je ja, een politieagent die mag zich niet verdedigen. He, als die crimineel die politie slaat, dan mag hij hem niet in de houtgreep nemen. Nee. Nou, u snapt, zo kun je niet met Matthäus 5 omgaan, de bergrede. De bergrede gaat over het koninkrijk van God. Hoe handel je als een christen? Als een onderdaan, niet van de aardse overheid, maar als een onderdaan van God. Hoe gaat het eraan toe in het koninkrijk der hemelen? Kijk gemeente, dan is het inderdaad verboden om een eed te zweren. Dan zegt de Heer Jezus in het huisgezin van God, dan moet jullie ja, ja en jullie nee, nee zijn. Omdat een christen onderdaan is van het koninkrijk van God. En de waarheid weer in zijn of haar hart heerst, daarom mag hij niet zweren. In de gemeente moet je elkaar kunnen vertrouwen. Zeker een christen is ook een onderdaan van de aardse overheid. En dan mag hij natuurlijk wel een eed zweren. Als de overheid dat vraagt. En je kan je ook niet boven de overheid zetten. En je mag je ook niet verheffen boven hen die nog buiten het koninkrijk van God zijn. Zeker, dan geldt dus dat je een eed mag afleggen. We leven nog niet in het koninkrijk van God in zijn voleinding. Hè? Het koninkrijk van God, dat is nog onderweg. Dat komt, dat wordt nog volkomen. Het is hier nog een beginsel. En we moeten ook belijden dat de Heer niet alleen de koning van de kerk is, maar ook de koning van de wereld. En dat hij als rechter ook boven alles staat. Dus een christen mag zeker, als de overheid dat vraagt, zweren, maar dus niet in de kerk. En gemeente, daarom, ja, misschien gaat u dat wel meemaken, maar als een kandidaat bijvoorbeeld tot predikant bevestigd wordt, wat zegt hij dan? Dan zegt hij niet, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Nee, dan zegt hij heel eenvoudig, ja, ik van ganse harte. En ook op alle andere momenten heeft de eed in de gemeente geen plaats. Ik heb wel eens gehoord van een predikant die verdacht werd van iets. En die toen in de kerkenraad een eed aflegde. Ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft, dat zweer ik bij God. Of zo waarlijk als God leeft, of wat hij gezegd heeft, dat weet ik niet. Maar het is niet naar de schriften, gemeente. Het is niet naar de schriften. In strijd met de regels van het koninkrijk van God. Kijk, op het terrein van de algemene genade, zou je kunnen zeggen. Terrein van de overheid, van de ordeningen van deze wereld. Ja, daar heeft ook de eed een plaats. En daar mag zij ook gebruikt worden met het doel om de trouwende waarheid te bevestigen. Tot heil van onze naasten en tot eer van God. Dus ook niet te pas en te onpas. Niet het zweer ik zweer het je. He, dat wordt nogal wel eens gezegd, meen ik. Nee. Alleen in bijzondere gevallen. Laat verder uw ja maar ja en uw nee maar nee zijn. Ook in de handel en in uw wandel. Als u als christen leeft. In het dagelijks leven. Laat dan uw ja, ja en uw nee, nee zijn, gemeente. Is dat zo bij u en bij mij en bij jou? Ja. Wat hebben we dan nodig, hè? Om nou te worstelen in de gebeden. Heren, maak me eerlijk voor u. Om nou te worstelen in de gebeden, heren. Geef dat ik de waarachtige ken, u. En dat ik met u in trouw en waarheid leef. En dat ik u in trouw en waarheid mag dienen. Niet in eigen kracht. Maar als uit kracht die God verleent door Jezus Christus onze Heer. Gemeente, zo te leven. God tot eer. Zijn naam te heiligen. En onze naaste tot zaligheid. Dat geven de Heer, u en mij. Amen. Gemeente, willen we luisteren naar Psalm 111, het vijfde vers. Psalm 111, het vijfde. Het is trouw, al wat hij ooit beval, en het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het, die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Ja, dat is ook waar. Als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Psalm 111, het vijfde. Gemeente, laten we de Heer danken en bidden. O Heere, u bent de trouwe God. U bent de God der waarheid. En u hebt uw Zoon gezonden die de waarheid is. En de Geest die in alle waarheid leidt. En Heere, maakt u ons dan waar en oprecht en trouw voor u. Heere, dan zijn er in deze gevallen werkelijkheid nog eden nodig. Om trouw en waarheid onder de mensen te bevestigen. Ja, Heere, deze samenleving wordt nog door u bij elkaar gehouden. Want er is gelukkig nog trouw en er is gelukkig nog waarheid. Het kan allemaal nog veel erger. Hoewel het zo vaak ook ontbreekt. Maar Heere, geef dat het in ons leven niet zal ontbreken in die diepe zin des woords. Dat wij de getrouwe mogen kennen, dat we u de waarachtige mogen kennen. Dat we daarvan mogen zingen, Heere. Ik ken de getrouwe die mij heeft lief gehad. Ja, wat een wonder, Heere, als u zich over een mens ontfermt, zo verloochend, zo verleugend. Zo onwaar, zo onwaarachtig. Zo'n mens bij wie ja, nee is en ja en nee, ja is. En dat u ervan maakt, ja wordt ja en nee wordt nee. En dat u, Heere God, zelf de trouw in de waarheid bevestigt. U hebt gezworen met een eed en dat zal u niet berouwen. En u hebt uw Zoon aangesteld tot de koning der koningen, de Heere der Heren. O Heere, wat een wonder dat u een eed hebt afgelegd en u hoefde bij niemand te zweren die meer was dan uzelf. En daarom hebt u bij uzelf gezworen en daarom is het vast en daarom ligt het zo vast. In dat trouw verbond van u, Heere, waar we over zongen. O, die verlossing van uw kerk, die ligt vast van eeuwigheid, Heere, dat we daarin teruggebracht worden. In die trouw en de waarheid van u, Heere, in die eden die u hebt afgelegd. Heere, wat een wonder. En dat was niet omdat u niet trouw en waarachtig bent, maar omdat wij van die mensen zijn die het niet geloven kunnen, Heere. O Heere, wil toch dat geloof, die trouw in ons hart werken. Ja, u bent het, Heere, die elke keer met uw waarheid komt, ook bij ons, in uw woord. En Heere, geef ons dan zo dat we in deze samenleving zullen staan en dat mensen het aan ons zullen zien, aan ons zullen merken. En dan hoeven we geen grote mond te hebben, hoeven onze woorden niet vele te zijn. Maar dan mogen we in eenvoud onze weg gaan met u. Heere, wat een wonder. Als dat mag, als de Heere Jezus zo in ons leven gestalte krijgt. Ach, lieve Heere, zorgt u er nou zelf voor. En pronkt u nog eens met uw volk, Heere. O Heere, wilt u daar zelf nog voor zorgen dat er wat uit mag gaan van de kerk als de kerk uitgaat? Heere, u bent het. U bent het toch, die het zo waard is om geloofd en geprezen en gediend te worden. U bent het toch, Heere, die trouw bent en waar is. En dat dat dan mag schitteren voor ieders oog, Heere. O, wilt u zo geven dat uw naam geheiligd worden. En dat uw koninkrijk ook komen, Heere. Vanmorgen ging het hier over de wederkomst. Ach, wilt u geven dat er mensen zullen zijn die hun hoofd omhoog heffen, ook hier in Vriezenveen, die zeggen, ja, hij komt bijna. Mijn verlossing is nabij. Ja, kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Heere, wat een wonder als dat verlangen door u gewerkt in ons harten mag zijn. Heere, dat we niet met verschrikken voor u hoeven te verschijnen, maar dat we die lieve Heer Jezus mogen kennen in zijn bloedgerechtigheid. In wat hij deed, in wat hij volbracht heeft. O Heere, dan hoeven we zelf niks te zijn. Dan hoeven we zelf alleen maar zondaar te zijn voor u. O grote God, maak het ons maar gedurig. En Heere, misschien mocht de prediking vanmiddag er ook wel toe bijdragen dat we zeggen, ja, nou zit ik hier met mijn gebroken beloftes. Nou zit ik hier met alles wat ik tegen God gezegd heb. En nou kan ik hem niet betalen, maar Heere, dan heeft er toch één betaald. Dan heeft er één volkomen genoeg gedaan voor uw heilig aangezicht. O, dan mogen we toch bij hem zijn. O, dat lieve lam van God. Heere, Maak hem heerlijk in ons hart, voor het eerst maar steeds opnieuw. En we bidden het u dan ook, om zijnentwil alleen, om Jezus wil. Ga met ons mee hier vandaan, geef ons verder nog een gezegende zondag. Heere, de week is weer begonnen, o mag deze week u geheiligd zijn. We zijn hem wel ingegaan, we weten niet of we hem uit zullen gaan. We weten niet, Heere, hoeveel dagen u nog aan ons leven zult toevoegen. Geef dat we bereid zijn om u te ontmoeten. Maak het werkelijkheid voor ons allemaal, wat uw woord zegt. Heren, wij bidden u en vragen u om Christus wil. Amen. Dan willen we nog luisteren naar Psalm 34 en daarvan het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. 34 het 11e. Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.